Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ik nodig u uit dat wij op de middag van deze tweede Adventszondag eerst zingen uit de Adventspsalm 130 vers 2 en 3. Het tweede en derde vers uit de 130ste psalm. Vierde vers van dezezelfde psalm willen we zingen na de belijdenis van het geloof. Psalm 130 vers 4. Er is een kerk van Christus in alle eeuwen en ook op alle plaatsen. In verbondenheid met die kerk, gemeente, spreken we nu eerst als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding der vlees en een eeuwig leven. Amen. Willen we nu samen binnen. Getrouwe God, wat bent u goed voor ons dat u ook op deze zondagmiddag de gemeente samenbrengt. Dat u aan ons geeft om uw stem te horen, om uw aangezicht te zien, om uw gemeenschap te ervaren. Zo koud als het buiten in de natuur was, zo koud, o God, is ons hart. Dat zegt uw woord. En we belijden u dat het waar is. Maar als we deze psalm mogen zingen, hoop op de Heer, gij vromen, dan wil het uw Heilige Geest zijn, die daarin het vuur ontsteekt, de hoop doet ontvlammen, zodat ook het geloof en de liefde aangewakkerd wordt tot een gloed, uit uw Heilige Geest ontvangen, waarin de gemeente haar koning en haar Heere mag verwachten. En we bidden u, laat dat in dit uur zo mogen zijn. U zet ons op weg in de adventsweken. O God, laat het zijn dat er een doel voor ons oog is, dat de komst van Christus uw Zoon ons levend voor ogen staat. Zijn eerste komst in Bethlehem, dat we die met alle kracht en liefde van uw geest mogen herdenken, zodat de kennis niet verloren gaat, maar ook zijn tweede komst op de wolken, en dat we dan vooruit mogen zien, zoals hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Heer, uw goedheid is deze middag over ons uitgespreid, daarvoor danken wij u, maar vragen u, wilt u de bron van uw goedheid ons helder en vol liefde openbaren, dat het alleen om Christus is, en dat we nog zo slecht kennen, dat we allemaal als kinderen nog weer helemaal bij het begin moeten beginnen, om de Heer Jezus nog weer van een andere zijde te mogen zien, zodat het nooit klaar is hier op aarde, maar u elke zondag ons nieuwe dingen geeft. O God, wat een wonder! En dan mogen we zingen en bidden. Dan geeft u de vreugde van de kerkdienst. En we vragen u, laat het een vreugde mogen zijn deze middag. Met de kinderen, de jonge mensen en de ouderen. Zodat we van binnenuit gesterkt en vertroost naar huis terugkeren. En dat in deze donkere dagen wij het licht hebben gezien, Jezus Christus. En dat dat ons verwarmt en verlicht. Dan belijden we u, Heere, dat u ook alleen dat om Christus wil doen kunt.
want het is waar wat gij zegt van ons. Wij hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En dan proberen we met wat kunstlicht misschien dat te verdrijven. Maar Heere, ons gevoel, dat is zo bedriegelijk. Want dan is het ook niet meer dan kunst. Dan licht dat zelf ontstoken is. En dat is het echte licht niet. Wij vragen u vergeving voor al die pogingen van ons om onszelf wat warmte te geven. O, wij bidden u, laat ons zien hoe groot onze zonde is en hoe donker de duisternis, opdat we waarachtig niet meer leven kunnen buiten het licht der wereld. Dat bidden we u, opdat nu uw Heilige Geest uit Christus verborgen schatten mag nemen en het ons mag verkondigen tot lof van u, o Vader, Zoon en Heilige Geest, Gij die alle lof waard zijt, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, het is ons een vreugde dat we deze middag de profetie van Habakuk weer voor ons mogen hebben. Het heeft een paar weken geduurd. Vanmiddag, en zo God wil, volgende week zondagmiddag, hopen wij het derde hoofdstuk, het laatste hoofdstuk van deze profeet voor ons te hebben. Dan hoop ik maar dat u ook vanmiddag uw Oude Testament bij u heeft, zodat u kunt meelezen. Wij lezen dus eerst Habakuk 3, vers 1 tot en met 15. Dat hele gedeelte komt eigenlijk in de prediking naar voren, want het is één geheel. Maar zoals u ziet is met name vers 13a dan eigenlijk de kerntekst. Laten wij dit nu met elkaar lezen. Een gebed van Habakuk, de profeet, op Schikjonot. Heren, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toren gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol lof van zijn lof. En er was een glans als des licht. Hij had hoornen aan zijn hand en al daar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los. En de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen. De gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kuzan onder de ijdelheid. De gordijnen van het land van Midian schudden. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toorn tegen de rivieren? Was uw verbogenheid tegen de zee toen gij op uw paarden reed? Uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog om de eden aan de stammen gedaan door het woord. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. De bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door. De afgrond gaf zijn stem. Heeft zijn zijden op in de hoogte. De zon en de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen. Met glans uw bliksemende spies. Met gramschap trad gij door het land. Met toorn dorstet gij de heidenen. Gij toogt uit tot verlossing van uw volk, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondt het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe. Gij doorboorde het met zijn staven het hoofd van zijn dorplieden. Ze hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden, alsof zij de ellendigen in het verborgen zouden opeten. Gij betrad met uw paarden de zee, de geweldige wateren werden één hoop. Hier eindigt onze eerste lezing. Maar we lezen hier ook nog bij een gedeelte het Nieuwe Testament uit de Hebreeënbrief. Vanaf vers 18. Hebreeën 12. Hebreeën 12 vanaf vers 18. Het 18e vers uit Hebreeën 12. Want gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweten, en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden,
Welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden, want ze konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide, ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen zijn opgeschreven, en tot God, de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe, dat gij die spreekt, niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen, welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van die afkeren, die van de hemelen is, die stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord, nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, als wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat onze genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Hier eindigt onze schriftlezing. En zalig zijn zij die het woord God horen en hetzelfde bewaren. Amen. Gemeente vanmiddag mag dus de tekst zijn uit Habakkuk 3, dat hele gedeelte vers 1 tot en met 15, maar dan als kerntekst vers 13a, gij toogt uit tot verlossing van uw volk, tot verlossing met uw gezalten. Nu gaan wij eerst daarvan zingen. Een van de psalmen die hiermee in verband staat, psalm 74, vers 13, 14 en 15. Gij spleet wanneer de schelfzee door uw kracht. We gaan ons ook gereed maken voor een liefdedienst. Gemeente, mogen wij hartelijk de gaven bij u aanbesteden die in deze dienst allebei nu en bij de uitgang voor de Sionskerk zijn. Bijzonder hartelijk bij u aanbevolen. Volgende week zondag hopen we zelf een derde dienst te mogen voorgaan voor u. En dan is er de diaconiecollecte die in het geheel bestemd is voor de IZD, het werk van de inwendige zending, dus in ons eigen land. Morgenavond is er de samenkomst van de zendingskrant en het bestuur heeft gevraagd om het volgende u mee te delen. Zoals u misschien gelezen hebt, zal binnenkort in de Eerste Kamer de abortuswet ter sprake komen. En met het oog daarop is er komende zaterdag een landelijke gebeds- en bezinningssamenkomst in de Julianenhal in Utrecht, Julianenhal van het Jaarbeursgebouw. Die wordt belegd door de hoofdbesturen van de vrouwenverenigingen van de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Christelijke Gemeente en de Hervormd Gereformeerde Vrouwenbond. We hopen dat er ook het even de vrouwen zullen zijn die daarheen willen gaan, om gezamenlijk God te bidden dat zijn woord heerschappij houden, ook over het leven van ons volk. Als u meedeelt, kan er misschien een bus rijden, maar wilt u zich dan voor woensdag opgeven bij de presidenten, mevrouw Witteveen, of bij de secretaresse, mevrouw Mulder. We hopen van harte, en dat wil de kerkraadscommissie ook graag onderstrepen, dat er een bus met mensen, ook vanuit Epe, deze middag in Utrecht zal bijwonen. Dit waren enkele afkondigingen waarvan geldt, zo de Heere wil, en wij zullen leven. Laten wij nu met elkaar zingen, gemeente uit Psalm 74, 13, 14 en 15.
Thank you.
Maar de Heere is in zijn heilige tempel, zwijgt voor zijn aangezicht zijn ganse aarde. Gemeente, dat was het laatste vers van hoofdstuk 2 uit Habakuk. En we willen graag vanmiddag even beginnen met het verband van onze tekst. U herinnert zich, Habakuk heeft naar de hemel geroepen om antwoord, omdat hij zag dat het volk Israël onder de voet zou worden gelopen door de Chaldeeën, de Babylonische macht. En dan is het antwoord van God, ik verwek de Chaldeeën, maar God heeft ook laten zien in hoofdstuk 2 dat diezelfde Chaldeeën straks door hem zullen worden geoordeeld. Ja, en nu is het stil geworden in het leven van Habakuk. Dat is nou echt een profeet die apart genomen is in de stilte. En in die stilte komt nu dat derde hoofdstuk, het gebed van de profeet. Er staat bij op Shikyo Noot, en dat zal misschien betekenen een bepaalde aanwijzing voor de muziek, wanneer dit gebed als een psalm in de tempel ook zal worden gezongen. Heere, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. Zo begint het in vers 2. Ja, wie zou niet vrezen als hij zo de stem van de levende God gehoord heeft als Habakuk? Habakuk is een man die vol is van de vrezen des Heeren. Dat wil zeggen, vol van diep ontzag en beving voor deze God die in zijn heilige tempel is. Maar wie vervuld is van de vrezen van God, die wordt tegelijk ook verteerd van een heilige onrust. Want wie zo God heeft gezien als deze profeet, gehoord in zijn spreken, die wil meer. Die wil de levende God zien in zijn laatste oordelen. Hoe hij doorbreekt tot het einde, de grote en doorluchtige dag des Heren. Wie God vreest, verwacht ook zijn laatste komst. Ziet hij komt met de wolken. Uw werk, zegt hij dan, uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. Dan merkt u op tweemaal die uitdrukking dus, in het midden der jaren. Dat kan betekenen, dat Habakuk net als Simeon vraagt, Heere, laat me nu mogen heen gaan in vrede als mijn ogen uw zaligheid gezien hebben. Dus dat het nog in het midden der jaren gebeurt, als je nog in leven is. Maar het kan tegelijk een veel groter verband hebben. Dat is weer vanuit het boek Openbaring ons duidelijk gemaakt. Dat de kerk gaat roepen dat God zijn werk laat zien, bekend maakt in het midden der jaren. Dat we zeggen dat God doorbreekt. Dat hij laat zien dat hij God is in het einde ook van deze oude wereld. En dan laat God het aan Habakuk zien hoe hij zijn werk levend houdt en bekend maakt. En dan mag Habakuk tegelijk weten hoe de rechtvaardige door zijn geloof dan zal leven. Hoewel dat geloof, en dat ga je wel verstaan in onze tijd als je in geloof leeft. Het geloof soms tot het uiterste op de proef gesteld wordt. Laat ik het zo zeggen, het wordt gespannen dat je denkt, ik houd het niet meer vol. Deze God van Israël, de Heer, is zo groot, zo geducht. Maar de zichtbare werkelijkheid is zo tegenstrijdig. Ons hart is zo klein en zo benauwd. En dan gaat Habakuk het zien. In vers 3 tot en met 15. Hoe God komt. Dan moet ik u gelijk zeggen, gemeente, u kunt wel uw Bijbel voor u hebben, dat hoop ik. En dan gaan we die versen eerst met elkaar lezen. Maar ik zeg er van tevoren dat ik er maar even aan kan raken. De diepte die erin verborgen is, die is niet in één preek uit te putten. De bedoeling is, en ik hoop dat dat mag gebeuren, dat u vanmiddag aangeraakt bent, dat u zegt, nu ga ik het thuis overlezen in de stilte, en in de komende week overlezen, zodat de diepte, die woorden, steeds meer mag opengaan. Het begint zo in vers 3. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran. Even, daar staat een woordje Sela achter, dat heb ik straks niet gelezen, omdat ik denk dat het betekent het woord rust. Het komt alleen in de psalmen voor en verder alleen bij Habakuk. Waarschijnlijk betekent het evenzo rust tussen de woorden. Verder staat het in de verleden tijd, al deze zinnen, er staat God kwam van Teman.
Maar in het Hebreeuws kan het ook de tegenwoordige tijd zijn. God komt. Onze Statenvertaling gebruikt de verleden tijd, omdat ze hier terugdenkt aan het verleden. Hoe God kwam eenmaal tot zijn volk bij de Sinaï. Want in die beelden gaat Habakkuk het nu zien. De komst van God wordt hier beschreven in beelden uit het verleden. Hoe God bij de Sinaï kwam en bij de Rode Zee. God komt en zal komen omdat hij eenmaal al gekomen is. In de grote daden van zijn rechterhand. Dat is ook onze adventzekerheid waarom er gespreekt wordt en geluisterd. Christus komt, hij zal komen omdat hij gekomen is. God is begonnen in Christus. Hij zal zijn werk toch zeker ook voltooien. En dan is Habakkuk in het gebed getuige van het komen van de levende God. Maar als u dat leest, dat is de eerste indruk, dan komt God in vlam en licht en beving om te oordelen. Met daar in het midden die kern deze woorden, vers 13. Gij toog uit tot verlossing van uw volk, tot verlossing met of ook wel van uw gezalfde. En dat zeg ik alvast aan het begin. Het woord verlossing in vers 13 staat centraal. Het is de verlossing die hier beschreven wordt. Uit de benauwdheid, in de ruimte. Uit het graf, in het leven. Maar het gaat door het vuur en de verschrikking heen. Daarom, het boek Openbaring is de beste commentaar op Habakkuk 3. Daar ziet u ze uitgetekend, die tekenen der tijden. Ze zijn er altijd al geweest. Wanneer namelijk de hemel de aarde zoekt, dan beeft altijd de aarde. Dan zucht de schepping als in barensnood. Zo was het altijd. De jongens en meisjes weten dat het altijd zo was. Dat was er bij de zondvloed, bij de Rode Zee, bij de Sinaï, maar ook bij de kruisiging van Christus en zijn opstanding. En nu zijn wij gekomen in deze tekenen van het komen God. De laatste tekenen voor de laatste maal en nu voor goed. Komt God in Christus. En dat gebed van Habakkuk is de profetie. Dat is deze profetie waarin de wereld in brand staat. De aarde beeft, de schepping zucht. Maar waarin God koninklijk uitstrekt tot verlossing van zijn volk. En daarom, u merkt, ik ga nog steeds niet aan die versen eigenlijk beginnen. Omdat ik eerst dit tot u en tot mezelf moet zeggen. Dan kunnen we het alleen maar verstaan en meeluisteren in de stilte als ook iets. Als iets over ons is gekomen wat Habakkuk toen ontving. Die vrezen des Heren. Weet u wel, Johannes op Patmos, als hij die Christus ziet als een dode aan zijn voeten. Wat Habakkuk zag, zag Johannes, maar meer en dieper zag Johannes. Die enige stalte waarin God komt, toen ik hem zag. Laten we nu, gemeente, zo dicht mogelijk nabij proberen te komen in het heiligdom waar de profeet bidt. God kwam van Teman, vers 3, en de heilige van de berg Paran. Teman en Paran, dat zijn streken die in het oosten liggen, en moet ons zo voorstellen, dan komt het volk van Israël uit Egypte naar de Sinaï, komt dus uit het westen, en dan komt God zelf uit het oosten, Teman en Paran, namen die in het oosten liggen, streken in het oosten. We worden dus in vers 3 de woestijn binnengeleid, waar de berg Sinaï is, waar Gods heerlijkheid is, want dat staat er dan. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. Dat is die heerlijkheid, die lichtglans van God die de hemelen bedekt en de aarde die vol wordt van zijn lof. Als de heilige woorden God bij de Sinaï worden gesproken. En dan laat vers 4 het ons zien. En er was een glans als voor het licht. In de vuurkolom zie je daar een beeld van. God heeft hoornen aan zijn hand. Hoorn is een teken van macht en sterkte. Maar het kan ook betekenen tegelijk een lichtstraal ging van hem uit.
En dan staat erbij, al daar was zijn sterkte verborgen. Dat wil dus zeggen, God openbaart zijn heerlijkheid, maar tegelijk houdt hij dat ook verborgen, want anders zou iedereen gelijk verteerd zijn. Hij bedekt, hij houdt zich al in. Wie kan Gods lichtglans onverhuld verdragen? En als God komt, zegt vers 5, dan gaat voor zijn aangezicht de pestilentie, de pest uit. En de vurige kool voor zijn voeten, de vurige kool is hier een beeld van de koorts. Dus de pest en de koorts gaan voor hem uit. Ontzagwekkende middelen God die de menigten vellen. En dan in vers 6. Hij stond deze God en in nat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los. Dat wil zeggen, als God zijn voet op aarde zet en het land gaat meten, opnemen, dan maakt hij de heidenen los. Dat wil zeggen, dan stuiven de volken uiteen. En de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. Kijk omhoog, de eeuwige bergen, onveranderlijk en rotsvast. Ze splijten, ze vallen uiteen als los zand. En de heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen. Dat wil zeggen, de heuvelen buigen zich neer, ze worden met de grond gelijk gemaakt. De gangen der eeuw zijn van God. De gangen van de eeuwen zijn Gods eigendom. De landen en de volken, de gebeurtenissen en de daden der mensen. Ik zag de tenten, zegt vers 7, van Kuzan onder de ijdelheid, de gordijnen van het land van Midian schudden. Dat is een beeld waarin de naam voorkomt van Kuzan, een onbekende nomadenstam, en van het land Midian. En dat wil zeggen, dat storten de tenten ineen, de gordijnen, de tentkleden scheuren. Tot zover even tot met vers 7. Ik begrijp als u zegt, het is me allemaal te veel in één keer. Maar ik ben ook zo blij als u toch een indruk heeft. En daar gaat het vanmiddag allereerst om. De indruk die u nu krijgt. Als u zo hoort hoe God komt. En dan vers 8. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Dat zou je kunnen denken. Als je de Rode Zee ziet. Dat God als het ware vertoond was op het water. Dat hij het stilzette. Dat schijnt soms zo. Waarom deed de aarde en terug de schepping? Waarom niet verdonder en bliksem? Aardbeving en vervuiling. Was Gods toorn tegen de Rode Zee gekeerd? Was uw toorn tegen de rivieren? Was uw verbogenheid tegen de zee toen gij op paarden reed? Ach, uw wagens waren heil. God reed op zijn wagen van verlossing. Hij reed dwars tegen zijn vijand in. De rivieren werden gebruikt. De schepping is het toneel waarop de strijd zich afspeelt. Toen en nu de Rode Zee en de Jordaan. En dan vers 9 zien we het voor ons. De naakte grond werd ontbloot door uw boog. God baande door de woeste baren en brede stromen zijn volken pad. De bodem komt naakt te liggen, droog te liggen. En dat om de eden, om de eten die hij gezworen heeft tot de stammen van Israël. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. En dan gaat het opnieuw door, die hele schepping die beweging is. De bergen, zegt vers 10, die zagen u en leden smart. De waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem, hij hief zijn zijden op in de hoogte. Dat, als God nadert, beven de bergen, trillen op hun grondvesten. De waterstroom gaat door, doet in de diepte zijn stem te gedruist worden. En werpt zijn water naar boven, zodat het alles kookt en borrelt. En daarboven in de lucht, vers 11, de zon en de maan stonden stil in haar woning. Zulk vreselijk onweer en donkere wolken, dat de zon en de maan schuil gaan overdag, als het ware stilstaan in hun woning. En met het licht gingen nu pijlen daarheen, dat is het beeld van de bliksem die daar doorheen schiet. Ging uw pijlen daarheen met glans, uw bliksemende spies, dat God het onweerende donder gebruikt. En zo komt het felle bliksemlicht des te feller uit, omdat de zon en de maan schuil gaan. En zo trekt God nu door het land. Met gramschap, zegt vers 12, trad gij door het land, met toorn dorstet gij de heidenen.
Met toorn dorst hij de heidenen, zoals het graan wordt uitgedorst. Hij zet zijn voet erop, zoals het dorstende os het koren uitdorst. En dan komt vers 13. Dan midden daarin, als we nu bijna zouden gaan vragen, is dit God? Waar is God, de levende God? Maar vooral, waar is de barmhartige God in dit alles? Waar is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus? Is Hij hier aanwezig? Is Hij te herkennen in deze ontzagwekkende gangen? Zie, een ogenblik gaat het gordijn open en Habakuk ziet. En hij zegt, mensen zie mee. God trekt ten strijde om zijn volk te verlossen. Gij toogt uit tot verlossing van uw volk, tot verlossing met uw gezalfde, of tot het ook kunnen lezen tot verlossing van uw gezalfde. Welke gezalfde? De koning van Israël, de godvrezende Josia, of het hele volk zelf als Gods gezalfde, of... jongens en meisjes, de beloofde gezalfde, de Messias, de komende Christus. Ach, weet u, en dat is het hele evangelie, God de Vader heeft er maar één gezalfd. En die heeft hij zo gezalfd, zo vol en zo overvloedig, in die ene Christus, dat betekent gezalfd. Dat daar een koning en een heel volk in meegezalfd wordt. Zo overvloedig gezalfd dat daalt van het hoofd neer op het lichaam. Dat is even het beeld van de verlossing. We komen daar straks op terug. En lezen het tegelijk door tot en met vers 15. Want onmiddellijk gaat het door met wat we net hebben gehoord. Ook in vers 13. Gij doorwondt het hoofd van het huis des goddelozen. Goddeloos in zijn huis. Dat huis wordt dat in de fundamenten vernietigd, ontblotende de grond tot de hals toe. Helemaal verwoest van de topgevel tot in het fundament toe. En daar staat God in vers 14 als een krijgsman getekend. Met zijn eigen wapens wordt de vijand vernietigd. Hij doorboorde met zijn staven, dus met zijn eigen speren, het hoofd van zijn dorplieden. Ze hebben gestormd om mij te verstrooien. En die zich verheugden alsof ze de ellendigen in het verborgene zouden opeten. Moet je zien die vijand hoe die dat deed. Ze sleten Gods kinderen weg naar een verborgen hoek. Zoals je een roofdier zijn prooi ziet wegslepen. Dat sleept hij weg naar een hoek om straks in de rust en stilte dat op te peuzelen. Zo heeft die vijand Gods kinderen weggesleept om ze in het verborgen op te eten. En nu staat daar God zelf en steekt hun eigen speer door het lichaam. Gij betrapt dan tenslotte vers 15 met uw paarden de zee. De geweldige wateren werden één hoop. Gemeente nogmaals, een indruk. Daar gaat het nu om, een indruk. Van wat dit bij u oproept, als u zoiets hoort. Gij toogt uit tot verlossing van uw volk. Wat gaat er in ons om bij het horen van deze woorden? Dat hebt u al vaak gehoord, zegt u. Dat God komt tot verlossing van zijn volk. Dat weet ik al zo lang. En in deze adventweken, dan is daar een stil en vredig gevoel. God komt, Christus komt, en dan zingen we, hoe zal ik u ontvangen? Ja, hoe? Habakuk geeft ons het antwoord, met vrezen en beving. Die vrezen en die beving, die komt over ons, wanneer we gaan horen en zien, hoe God komt om zijn vijanden te verslaan. Op het eerste gezicht, als je het leest, schijnt dan niet, helemaal niet gespaard te worden. Enkel toorn over alles en iedereen. En daarom zegt Habakkuk meteen aan het begin, in de toorn, o God, denk aan uw ontfermen. Want Habakkuk is geen mens die scheiding maakt tussen de kerkmuren en de wereld in dienst, en dat hij zegt, daar buiten zitten de vijanden en hier alleen zit Gods volk. O nee, hij is een profeet die de levende God kent en die weet, al de toorn van God losbreekt. Dat dan ook dat over alles voorheen gaan en daarom, o God, vergeet in uw toorn uw ontferming niet. Want al de schepping zucht en al de kinderen sterven en als de wereld beeft, als God zo gaat doorbreken tegen die vader der leugen tegenover die Satan, als die verslagen gaat worden omdat hij verslagen is, zal dan het vuur van God ontsparen? Waarom? Op welke grond? Waarom, gemeente, zou de levende God voor ons, juist voor ons, dan een uitzondering maken? Toch tegelijk, uitgetrokken tot verlossing van zijn volk, van zijn getrouwde. Deze woorden, Habakkuk bad, verstond hij ze ook, zoals het ons te verstaan gegeven is uit de laatste openbaring. Hij zag die belofte van ver, hij omhelde die. Voor ons is het helemaal onsluier. De laatste dingen die haast geschieden moeten. Op het ogenblik trekt God uit tot verlossing van zijn volk, van zijn gezalfde. En daar komt het nu naar voren, zijn gezalfde. De vreze des Heren gaat in ons hart doorbreken als je daar oog voor krijgt, voor het ene. Dat dan werkt de verborgen achtergrond van het wereldgebeuren, dat je alleen uit Gods woord hoort. De Vader heeft eigenlijk maar één gezalfde. Hij is toch een vader. Hij heeft toch een kind. En heeft er maar één. Zoals Jezus Christus, een eeuwig en enig geboren zoon. Als je daarvoor een oog ontvangt. Als je dat geheim gaat bewonderen. En steeds meer van nieuwe ongekende zijden. De vader zalft de zoon. En zie daarin die zoon gezalfd tot profeet, priester en koning. Dat daarvoor de tijden nog verlengd zijn, omdat een hele wereld verzonken in duister zou delen in die zalving. En wanneer God nu uittrekt tot verlossing, gemeente, dan is dat niet uw en mijn toevallige vijanden in vuren de leg te lezen. Dat is het grote misverstand van mensen in de kerk. Dat als het over God vijanden gaat, dan we meteen denken, dat zijn onze vijanden. En als we God ze eens vurende les lezen en ons de kroon op het hoofd zetten. Ach, vergis u niet. Dan zou de vrome mens in zijn hoogmoed. God, hij breekt door en zijn vijand, dat is de vijand van zijn gestalte. Die gesproken heeft, Christus die gesproken heeft, dat is volbracht. Zodat u de vader van zijn troon ook zou willen spreken, het is geschied. Die vijand, dat is de antichrist. De gezalfde, dat is de levende Christus. De vijand, dat is de drie eenheid uit de hel. De levende God, dat is Vader, Zoon, Heilige Geest. En daartussen zit al dat vuur en die donder en die bliksem, die aardbeving en die rampen. Daar zit al dat doorbreken door het vuur heen tot die verlossing. En nu zijn wij de adventsweken binnengegaan, de donkerste weken van het jaar. Warmte en licht trekken ons aan, maken ons warm van binnen. Daar is de behoefte aan in de huizen en de gezinnen. De kaarsen, als u ze branden, moet u Lucas 12, vers 35 eens lezen. Het heeft niets te maken met een boom of met groen of zo. Dat is van louter heidense oorsprong. Maar de kaarsen op zichzelf hebben wel een bijbelse betekenis. Lucas 12, vers 35. Het is afgelopen maandag al bij een graf gelezen in uw midden. Gij dan de lenden omgord en de kaarsen brandende, wachtende op uw bruidegom, totdat hij komt. De kaarsen kunnen alleen het symbool zijn van de wederkomst. Dat de lampen niet zijn uitgedoofd. De wederkomst, ach hoe ver weg. Ons hart en ons gevoel in deze weken is vol van een kind in de kribbe. Daar kun je zo diep ontroerend over zingen. Maar gemeente, gaat u alstublieft niet doen alsof dit kind nog eens opnieuw geboren werd. Gaat u niet doen alsof dit kind nog eens in uw hart zou moeten geboren worden. Want weet u,
dan gaan wij, en dat is zo gevaarlijk met het kind doen wat wij willen, want een klein kind spreekt niet tegen. Daar kun je net mee doen wat je wil. Dat zie je dan ook buiten de kerk en in de kerk. Dat is dan het kerstfeest grotendeel. Het zakt af. Pasen, hemelvaart, Pinksteren, er blijft vaak niets van over. Dat kun je dan zien. Met een kind kun je doen wat je wil. Je kunt al je gevoel erin kwijt. Maar alle vaste grond ontbreekt ons daarin van dit kind van Bethlehem. Als wij ervoor knieden, dat neemt ons tegelijk mee door zijn geest. Het trekt ons van Bethlehem mee naar Golgotha. Het trekt ons door de dood heen in het leven. En het trekt ons onweerstaanbaar mee tot in zijn wederkomst. Daar zit dan dat vuur tussen van Habakkuk 3. Wie in Bethlehem knielt, die bidt heel spoedig hier met Habakkuk mee dit gebed. Of heeft eigenlijk helemaal niet geknield bij de kribbe van de Zoon van God. Immers, Openbaring 12 is het kerstevangelie in het laatste Bijbelboek. Daar is het kind geboren van de vrouw Jezus Christus. En daar zien we het staan zoals in de evangelie toch niet geopenbaard wordt. De grote rode draak. Dat is een beeld wel zo verschrikkelijk. Dat een vrouw die op het punt staat een kind ter wereld te brengen. Dat hij een grote rode draak voor zich ziet staan met de bedoeling zo gelijk als het kind geboren is dat die draak het zal verslinden. Daar zie je nou de duivel in zijn hart. Maar dan wordt het kind weggerukt tot God en zijn troon. Maar die vrouw wordt in de woestijn geleid in de verdrukking. Dat is nou dat vuur van Habakkuk 3. Als er in deze weken om ons heen veel licht is en veel vuur. Maar het brandt niet werkelijk, het verteert niet altijd. Het blijft zo vaak alleen kunstlicht en alleen symbool. Te vaak de kaarsen, wanneer het niet de kaarsen van de wederkomst zijn. Dan is het toch gebleven, vals licht. En wat we bedoelen, willen we nog op een andere manier proberen onder woorden te brengen. Als we denken aan de herders in de velden die het kerstevangelie horen, moet u dat nou eens nagaan, ook de kinderen, wat er dan gebeurt met die herders, als zij als eerste het kerstevangelie horen, dan staat er, en ze vreesden, het grote vrezen, dat punt, dat bedoel ik. Dat zit in Habakkuk 3, ze vrezen het grote vrezen. Dat bedoelen als God komt in zijn gestalte. Dat gebeurt dan als de hemel naar de aarde komt. Dan kan alleen grote vrezen ons overvallen. We zeggen wel te verlangen naar het licht, maar als het doorbreekt in het donker, dan slaan we de handen voor de ogen. Vrezen als God komt ter verlossing. Juist dan leest u Habakkuk 3 eens aandachtig. In stilte en biddend ogen, deze geduchte God, zo komt hij ter verlossing. En ik geloof, gemeente, dat onze tijd met name het ontbreekt aan dit ene, aan deze vreze God. Dat betekent niet dat je als een slaaf, of als een angstig dier, of als een knecht bang voor straf en slagen bent. Maar dat betekent dat als een kind in de buurt gebracht van het evangelie God. Gaat u de hele Bijbel maar eens door. Let aandachtig op alle plaatsen waar God komt. Naar de aarde, naar de mens. We ziet u het overal, de vrees, het neervallende handen voor de ogen. En dan denken sommigen, en als het grote misverstand. Ja, maar dat is alleen in het Oude Testament. Die vrees en die ontzetting en dat vuur. Want als Christus komt, is er alleen de liefde, het geloof en de vrede. Dan is er geen vrezen. O, maar in de volheid des tijds begint het vuur pas recht te branden. Bij de Sinaï was het vuur bliksem, donkerheid en onweer. En het volk vreesde de woorden God. Maar als nou het woord vlees wordt, dat beleiden we toch, dat de Zoon van God mens werd, is dat dan geen vuur dat het zo nabij komt? Dat God niet alleen vanuit de hemel je een paar woorden in de oren roept en zegt, jij er op aarde, ik zie je wel. maar dat God zelf uit de hemel komt en wordt wat wij zijn, vlees, mens, zodat er geen plek meer is om je voor God te kunnen verbergen, dat hij je van binnenuit kent, omdat hij zelf mens geweest is. Dan zeg ik, breek de vrezen des Heeren pas door als nooit eerder mogelijk was. Als we zo God zien in Christus, de levende God zien, dat nou dit de almacht van de levende God is. Niet dat God alles kan, dat vind ik geen wonder, want dan zeg ik, daar is geen God voor. Maar dat hij dit kan, dat hij mens kan worden, dat hij zich in een kribbe kan neerleggen, dat hij zich in een graf kan neerleggen en tegelijk God blijven. Zouden we dan niet als doden aan zijn voeten liggen, gestorven van liefde en vrees in één? Heeft u dat straks ook gehoord in Hebreeën 12, toen we dat zagen die berg Sinaï, en zelfs Mozes, gans bevreesd en bevende, maar de berg Sion, de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus, dan staat het daar juist aan het slot, want onze God is een verterend vuur, God dienen met eerbied en godvruchtigheid. En in tenslotte gemeente Habakkuk 3. Voor onze tijd. Ik zeg u dat ik zelf aan dit gebed van Habakkuk nog lang niet kan raken. Ik heb het even mogen aanraken en ik hoop dat u ook aangeraakt erdoor bent. Dat u God zo ziet komen dat de aarde beeft, letterlijk. En zou de mens dan niet beven, ook letterlijk. Zijn we met name in ons absentsbelangen niet scheef gegroeid? Is er de vreze des Heren niet veelal uitgedwenen? En dan bedoel ik echt niet de wereld buiten de kerk, dat weten we wel. Dat die met alle sfeer en gevoel van het ware kerstfeest niet verstaat, zeggen we dan, heel hoogmoedig. Maar ook hier begint het oordeel bij het huis van God. Want adventsverlangen, dat kan maar één ding ten diepste zijn. Als het geen wederkomstverwachting is, als het daar niet op uitloopt, dan is het wereld. Dan is het gevoel wat de dood in zich draagt. Want vanwege onze heidense afkomst, mogen we deze donkere dagen ons gevoel best wantrouwen. Zo gevoelig met een kind omgaan dat niet tegenspreekt, wat we er ook mee doen. Maar dit kind aanbidden bij de kribbe, dat is dit kind volgen, als de man van smart. Volgen tot in zijn wederkomst, het lam volgen, waar het ook heen gaat. Mogen we dan nu proberen nu enkele aanwijzingen mee te geven, en ook onszelf, om in deze weken dit vuur van die komende God te zien branden. Allereerst, laten wij goed weten, als ouders, en dan ook als kinderen, dat er rond het kerstfeest in de loop der eeuwen veel, heel veel is bijgekomen wat vanuit de Bijbel er niet bij hoorde. Dan zou ik willen zeggen, voordat we in de stroom van samenkomsten en liederen terechtkomen, allereerst Lucas 2 lezen, zoals het staat geschreven, niet meer en niet minder. Ik ben me goed bewust dat je dat kerstverhaal aan kinderen mag vertellen, zo op een manier dat een kind het voor zich ziet. Als we maar eerst gezien hebben wat er eigenlijk staat. Eén voorbeeld. Dat heeft mezelf gewoon getroffen, zo slordige bijbellezers als wij zijn. Wist u dat het woord stal in heel de Bijbel niet letterlijk voorkomt in verband met de geboorte van Jezus? Dat we allemaal zingen in Bethlehem stal, en zonder meer van uitgaan dat het de stal geweest is, komt dit woord letterlijk niet in de Bijbel voor. Dat is gewoon een kleine ontdekking, en dan ga je nog veel meer ontdekken. En dat is nodig, om te zien wat er allemaal bijgekomen is, want in die stal komen dan de os en de ezel, en zo gaat het maar door. En dan moet ons hart een beestenstal worden, dat wordt dan de toepassing, allemaal grepen in de lucht, zonder fundament in de schrift. Dus wat staat er, dat allereerst? En als het dan om de toepassing gaat, lang en aandachtig op de herders letten. De herders. Vrezen met grote vrezen, want de heerlijkheid des Heren omschijnt hem. Vervolgens laten we daarna verder lezen. Nu al. Zoals de kinderen zingen, zijn wieg was een kribbe, maar zijn troon was een kruis. Onwillekeurig denken we dat Christus elk jaar rond 25 december weer een kind wordt. Ik geloof, omdat we dat heimelijk zouden willen, vandaar dat in de Reformatie het kerstfeest eerst ook helemaal afgeschaft is, dat is tenminste geprobeerd. Vanwege al het bijgeloof wat erin geslopen was, het is natuurlijk niet gelukt. Want dit laten we ons niet afnemen. Maar wel wat erin zit. Dat komt, denk ik, omdat we heimelijk willen dat de Heer Jezus, waar opnieuw geboren wordt, als zo'n zeer vastgeboren kind, zo diep ontroerend, zonder dat we dan nog hoeven denken, hij is de man van smart. Dat we met dit kind nou eens even mogen doen wat wij willen. We al ons gevoel erin kwijt kunnen. Maar laten wij de nuchterheid van het geloof betrachten, ook in onze uitdrukkingen. Mag ik ook hiervan een voorbeeld geven? Misschien hebt u ook wel eens gezegd of gehoord, Christus is geboren in Bethlehem, maar nou komt het erop aan dat Christus moet geboren worden hier, in een hart. Dat is het voornaamste. Moet eens nadenken over die uitdrukking. Moet Christus nu nog eens geboren worden in mijn hart? Ik weet wel wat u bedoelt. U bedoelt toepassing van het kerstfeest. Ja, maar dan is de uitdrukking toch verkeerd. Zie maar, als u zegt Christus moet geboren worden in mijn hart, moet u ook verder gaan. Dan moet u ook zeggen, Christus moet sterven in mijn hart. Christus moet opstaan in mijn hart. En daarom, het is omgekeerd, lieve gemeente. Zoals Paulus zegt, net Christus gestorven, net Christus opgewekt. Het is niet zo dat ik Christus naar mij toe trek en zeg, dan wordt hij hier geboren. In wezen is dat een vrijzinnige ketterij. Maar het is net Christus geboren worden, zoals de catechismus dat zegt, dat ik mag delen in zijn onschuld en volkomen heiligheid. Om daarmee mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht te bedekken. Vervolgens laten we dan nog verder doorlezen. Het liefst tot in het laatste Bijbelboek. In dat Adventsweek. Ziet, hij komt met de wolken. De enige komt die we verwachten, die nog gebeuren moet, wanneer we uitzien. En dan komt Habakkuk 3 in dat Adventsweek op onze weg. En hij geeft openbaring om de uitleg van al die woorden en die versen. Sini en de Rode Zee. Komt het in openbaring terug, ook de grote tegenstelling, de berg Sion en de glazen zee. Dan komt God tot verlossing van zijn volk, zijn gestalte. Hij komt, de Vader in de Zoon en de Zoon tot de Vader. Daarvan weet nou de schepping, de oude vijand van het paradijs. Die oude slang, die Satan, die rode draak, dat is de ware vijand. En de gestalte, de levende Christus, heeft geroepen, het is volbracht. En daarom zal God komen, dwars door het vuur heen, om te spreken, het is geschied. En gemeente dan tenslotte, laten we dan als Habakkuk opnieuw eerst eens leren zwijgen. We hebben nu eenmaal dat woord gepredikt. Als ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Deze week ging het als een schok door ons heen. Hoe durft een prediker dat woord op de lippen te nemen? Het moet hem zelf toch eerst hebben verteerd. Ja, als een brandend braambos. In brand. En toch niet verteerd. En dat is het evangelie, het enige. Dat is het godsgeheim wat onthuld wordt. Eén is er verteerd. Zult u dat nooit vergeten. Jongens en meisjes, nooit vergeten. Nu en later. En in dat uur waarin je het zo moeilijk hebt, dat je niet weet waar je het zult moeten zoeken. Eén is er verteerd in Gods toorn. Jezus Christus zijn Zoon. En daarom zegt Habakkuk, in die toorn, o God, denk aan uw ontferming, en vraagt hij dat met een grond. Hij heeft een grond om dat te vragen. Hij ziet op Christus. Denk aan uw ontferming. Dat wil zeggen, denk aan uw zoon. Denk aan zijn volbrachte werk. Eén is er dood geweest. En dat is toch genoeg. En daarom vrees niet. Vrees niet in de zin van als een slaaf. En als een dier. Dat slagen krijgt van zijn meester. Maar vrees in de zin van wil God vrezen als niets of niemand anders. Als een dode. Zo dicht nabij gebracht bij de bron van Gods evangelie. Dat werd de Heilige Geest. Gods vurige wet. Die is branden in Christus binnens ingewand. Daarom zing de dichter. Daarom zal ik niet sterven. Maar leven. En ik zal de grote werken God verkondigen. Gemeente, verkondig dan de grote werken God. In uw gezin, in uw leven, om u heen. Door dit kind geworden, uit een vrouw geworden, onder de wet. Als we dat evangelie horen van het komen God. Hij komt, hij gaat door, hij breekt overal doorheen. Dan is Habakkuk's gebed blijvend het onze. En we lezen het slot. Nu alvast, om komende zondag als God het geeft, in de prediking te horen uitleggen. Dan zegt Habakkuk in vers 16. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in gebeend en ik werd beroerd in mijn plaats. Zeker, ik zal rusten ten dagen de benauwdheid. Als u optrekken zal tegen het volk dat in het benden aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal. Dat het werk van de olijfboom liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen. Dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Dat is zo alles, wil hij zeggen, door het vuur verteerd is en het zichtbare. Dit is geen vrucht, geen feest. Zo zal ik nog thans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijn Heer. De Heere, Heere is mijn sterkte. En hij zal mijn voeten maken als der hinden. En hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Lof zij deze God tot in eeuwigheid. Amen. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Zingen wij gemeente Psalm 66, vers 3. Laat ons nu danken en bidden. U, o eeuwige God, mogen wij danken. Dit was van u, wat u ons schonk. Wij hebben het uit uw hand ontvangen. Want dit woord is nooit in een mensenhart opgeklommen. Dat heeft niemand van ons verzonnen. Gij hebt het uitgedacht. En gij hebt het uitgewerkt in de Zoon van uw liefde. Door uw geest. En daarom zeggen we u de lof en de dank. Ook nu, dat de hemel naar de aarde kwam en nog komt en komen zal. Anders was het werkelijk eeuwig verloren. Als wij bleven rondtobben en rondmodderen in al onze beste bedoelingen om een eindje naar de hemel in te klimmen. Heere, dank daarvoor dat u ons dat laat zien dat het zo niet kan en niet mag en niet hoeft. Maar dat gij ons opzoekt daar waar we zijn in het stof als verlorenen. En dat ge daar komt in Christus in het vlees geworden woord. En dat ge daar ons ontdekt aan alles wat tegen u is in ons hart en leven. Maar dat ge daar ook juist ons opvangt in het ene evangelie van uw vrije genade in Christus. Wij bidden u, laat dit evangelie in de gemeente verstaan worden, in de diepte en in de breedte, in de kerk, in de samenkomsten de komende week, in onze huizen en gezinnen, op de scholen, op ons werk, overal waar we heen gaan, waar we daarop geroepen zijn. Heere, laat het te merken mogen zijn dat we in de kerk waren. Laat het zo mogen zijn dat u ons zoveel liefde meegeeft, dat er zeker op uw tijd ook een woord mag overvloeien waar het hart vol van is, opdat ook onze naasten getrokken worden tot dit licht. Wij bidden u, laat uw woord doorgaan in de diepte. Er zijn er die ziek zijn in de gemeente, ook ernstig ziek in het ziekenhuis. En we vragen u, och Heere, laat op zulke plaatsen, als de mens moet terugtreden, uw nabijheid blijvend zijn tegen de aanstormingen van de duivel. Dat het schild om ons heen is, de bescherming en de liefde, de kracht van het bloed der verzoening, opdat Jezus Christus draagt met ziel en lichaam. Laat het ook zijn mogen in de breedte, over ons land en volk, over deze aarde die wij bewonen en bewerken. Denk aan uw volk Israël. Denk aan de schepping in het laatste der dagen, die wij verwoesten en ontwortelen, die wij vervuilen en besmeuren. O God, laat ons goede rentmeesters zijn, omdat we anders weten. Aan de ene kant dat wij zelf de schepping hebben meegetrokken in onze val, maar tegelijk ook dat het uw schepping is en blijft. Laat wij het weten mogen, dat uw woord ons genoeg licht geeft. Niet alleen voor de ziel, maar ook voor ons ganse leven. Maar Heere, laat ons dat dan ook werkelijk genoeg mogen zijn. Wij bidden u, hoor ons gebed, niet om ons, maar om Christus wel. En zie ons allen aan, alleen in hem, opdat nu de vrede God, die alle verstand te boven gaat, onze harten en zinnen mag bewaren, in Christus Jezus, u tot lof. Amen. Gemeente, laten wij nu aan het einde van de diensten op deze zondag het loflied zingen uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het vierde vers uit de 98ste psalm.
Thank you.
Gemeente, gaat nu heen naar uw huizen in vrede. Ontvangt allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.